Daarna openen wij Gods heilig woord en lezen we uit Lucas 24, het laatste gedeelte van Lucas, waar we nog in de preek op terugkomen. Lucas 24, de versen 36 tot en met 49. Daarna het eerste begin van Handelingen 1, vers 1 tot en met 3, en dat zal ook onze tekst zijn.
En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want de geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Lezen we verder in Handelingen 1 vanaf vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan.
Zoals gezegd zijn dat ook de tekstwoorden. Ik lees het toch nog even voor uit hoofdstuk 1 van Handelingen, de eerste drie versen. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En we gaan dan nu nog een keer terug naar die zegenrijke tijd, naar de opstanding van de Heer Jezus, geliefde gemeente, waarin de Heer Jezus zich bewezen heeft de levende te zijn. Dat hoeft u niet te doen, dat hoeven wij niet te doen, dat doet Hij zelf. Hij bewijst zichzelf, zoals God de Vader dat ook doet, Hij bewijst zichzelf. En we hopen dat Hij dat ook vandaag zal mogen doen, als de levende. Want dat betekent het als we hem hier in de tekst tegenkomen, als iemand die de levende wordt genoemd, zichzelf levend vertoond heeft, dan betekent dat dat hij dan ook werkelijk het leven laat zien dat hij de levende is, maar ook het leven geeft. Deze drie versen hebben ook als inleiding op het boek Handelingen, waarin we het bewijs vinden dat de Heer Jezus de levensvorst is. In deze drie versen vinden we ook enige lijnen die we vanmorgen willen nagaan, als we als thema hebben Jezus in die 40 dagen. Jezus in de 40 dagen na zijn opstanding en voordat hij in de hemel werd opgenomen. Hij vertoont zich, dat is het eerste dan dat we tegenkomen hier. Het wordt nadrukkelijk gezegd, hij vertoont zich, hij laat zich zien, hij openbaart zich. Hij trekt zich dus niet terug, toen niet en ook nu niet. Hè. Een mens doet dat gauw, hè. Je terugtrekken, je verbergen voor de Heere. Begon Adam al mee, maar hij doet het niet. Hij vertoont zich, hij laat zich zien. Tweede lijn is, hij geeft bevelen. Ja, want dat kan een koning doen, hè? Bevelen geven. Hij is een koning en hij geeft bevelen aan de apostelen. En we zullen nagaan wat dat voor bevelen geweest zijn en wat het voor consequenties heeft voor de prediking. En hij heeft al die tijd gesproken over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Daar sprak hij over, over dingen van het koninkrijk van God. Daar sprak hij heel graag en heel veel over. Dat zijn de drie lijnen dus. Het is Lucas die dit vermeldt. Hij heeft een evangelie geschreven en noemt het een boek. En dat mag je met recht zo noemen. Heb ik gemaakt, o Theophilus. Dat is denk ik een vriend van hem geworden. Eerst noemde hij hem de hoogedele, de edelachtbare Theophilus. Het was dus een hoge Piet. Wie hij dan verder was, weten we ook niet. Maar in ieder geval had hij ook het evangelie nodig. Of je nu hoog of laag bent, je hebt allemaal het evangelie nodig. Dus die Theophilus moest dat ook weten, vond Lucas. Hier noemt hij hem niet bij zijn titel, maar gewoon Theophilus. En men denkt dat hij daarom met deze man bevriend is geraakt. En je vriend noem je natuurlijk geen edelachtbare. Gewoon Theophilus. Hij wil hem nog meer zeggen over wat de Heer Jezus gedaan heeft toen hij naar de hemel was gegaan. Want hij is in ieder geval niet gestopt met zijn werk. Vandaag werkt hij ook nog. Hè? Het gaat in Lucas het evangelie over wat hij heeft gedaan. Maar hij zegt er wel bij wat hij begonnen heeft te doen en te leren. En ik denk dat daar nooit een eind aan komt. Nee, ook niet in de hemel. Ook niet op de nieuwe aarde. Dan zal hij doorgaan met zichzelf te prediken. Over het koninkrijk van God te spreken. Want daar raak je nooit over uitgesproken. Er zijn zoveel geheimenissen en zoveel verborgenheden. Die wil hij ons allemaal laten zien. Net zoals je een nieuw huis hebt. En dan komt de familie komt op bezoek. En dan laat je alles zien in je nieuwe huis. Dat wil hij nu ook graag. In het koninkrijk van God wil hij alles laten zien. En dat zal enkel vreugde en blijdschap geven. Ja, en dat heeft Lucas dus hier opgeschreven. Wat hij gedaan heeft, geleerd heeft, tot op de dag waarin hij opgenomen is. Dat is dan komende donderdag dat we daaraan denken. Je ziet dat het mooi woord is, hè? Opgenomen. Hij is ook opgevaren in eigen kracht. Daar hebben we het zo nog even over. Maar hij is ook opgenomen. Alle heilsfeiten hebben die twee kanten. Hè? Hij is geboren, het was in zijn geval een daad. Maar ook werd hij gestuurd door de Vader naar deze aarde. En hij is opgewekt op de paasmorgen, maar ook in eigen kracht opgestaan. En die twee kanten zie je ook op de hemelvaartsdag. Hij is opgenomen door de Vader. Ja, opgenomen. Thuisgekomen, zou je ook kunnen zeggen. Wat zal dat feestdag voor de Heer Jezus geweest zijn? Eindelijk weer thuis. En er zijn ook onder ons die nog niet thuis zijn, de Oekraïners die hier verblijven. En heimwee zullen ze hebben, kinderen die vragen, en wanneer gaan we nou naar huis? Dat is het heimwee. En dat had de Heer Jezus ook. Heere, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld er was. Heimwee. Ja, misschien hebt u het ook wel. Heimwee naar huis. Naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Naar het verloren paradijs, dat zo ver achter ons ligt. Maar de Heere die zorgt ervoor dat je er zicht op krijgt, als het ware, en dat het voor je komt te liggen. Daar gaan we naartoe, het paradijs. Dat heeft de Heere Jezus ook steeds voor ogen gehad. In de grootste ellende hield hij dat voor ogen. De heerlijkheid die hem wachtte, die hem beloofd was. En dat hield hem ook staande in de grootste verdrukkingen. En dat kan bij ons ook het geval zijn, dat het je staande houdt in moeite, verdriet en zorg, in de wetenschap, het komt goed. Of je er altijd zicht op hebt? Nee, nee hoor, ik tenminste niet. Maar daar zorgt de Heiland dan zelf voor. Dat betekent dat hij zich levend vertoont. Dan wordt alles weer nieuw en fris. En ga je weer naar die dingen uit. Daar zorgt hij zelf voor. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dan kom je wat losser van deze aarde waar je zo vast aan kan zitten. En dan ga je heen wenden naar het hemelse, de toekomst, de beloofde toekomst. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Ja. Dus dat is dan de vraag of je mee zou willen gaan naar dat paradijs. De Heer Jezus opgenomen nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had bevelen had gegeven. En dat komt dan zo, dat is onze tweede gedachte, aan welke apostelen hij ook nadat hij geleden had. Ja, eerst dat, hè. Eerst moest dat gebeuren. Lijden, sterven, betalen, voldoen van de schuld, dragen van de straf, vervullen van de wet, het vervullen van de belofte. Ja, dat eerst, dat moest eerst gebeuren. En daarna zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien. Het valt u natuurlijk ook op als u de paasgeschiedenis leest, dat je nog zo vaak van twijfel en ongeloof leest. Terwijl de Heere Jezus dan voor hen staat bijvoorbeeld. We hebben een gedeelte uit Lucas gelezen en dan is er toch nog die twijfel. Of dat je het van blijdschap niet geloven kan. Het was ook wel heel erg groot natuurlijk. Maar ook als de Heere Jezus verschijnt aan 500 broeders op eenmaal, en de zusters er natuurlijk ook nog bij, dan zijn er toch nog sommigen die twijfelen. Hè? Ja, en dat gaat niet over de wereld hoor, want de wereld die weet alles zeker. Maar in de kerk kun je dat wel hebben. Hè? Twijfel. Twijfelden ze dus nog aan de Heere Jezus. Of hij het dan wel was, hè? Of hij de opgestane was. En ik neem het niet op voor het ongeloven, voor de twijfel. Nee, dat mogen we nooit doen. Deed de Heer Jezus ook niet. Hij verweet het hun, bijvoorbeeld Emmausgangers, onverstandigen en tragen van hart om te geloven. En dan zegt hij niet mij, maar de schriften. Ja, die zonde was nog erger hoor, ze geloofden zelfs de schriften niet. Daar stond het allemaal in. Ja, en dat verwijt hij hun dan. Hè? Dan breng je jezelf in het donker. Het kan niet anders, want het woord van God is een licht. En je kunt jezelf dus ook in het donker brengen door het woord gewoon dicht te laten. Ja, dicht laten, niet naar de kerk gaan en zo. Ja, dan kom je in het donker terecht. En toch, hè, toch. Ik kan het wel een beetje begrijpen van de discipelen. Omdat ik misschien zelf ook zo ben als die discipelen. Ja, toch. U niet. Want in de eerste plaats, als iemand opstond uit de dood, dat heb je toch nooit meegemaakt? Heb u dat wel eens meegemaakt dan? He? Dat je oude vader die 10 jaar geleden overleden is, aan de deur stond? Nou, wat is je eerste reactie dan? Geef je dan gelijk een huk en omhels je hem? Wel nee, je deinst achteruit natuurlijk. Dat kan helemaal niet. Dat kan toch niet? Dat hoort niet bij deze verdeling. We zijn gewend aan ziekte, narigheid, oud worden. Hè? De dood, het graf, we weten allemaal wat het is. Maar iemand die in het graf geweest is en die weer komt. Dat is toch iets ongelooflijks. Wat is gebeurd toen de Heer Jezus stierf in Jeruzalem? Zijn er vele heiligen uit een graf tevoorschijn gekomen. Ja, en toen zijn ze wel een poosje daar in die buurt gebleven, maar die hebben zich ook vertoond, later toen de Heer Jezus was opgestaan. Dat had de Heer zo geregeld, toen mochten ze pas. Maar moet je eens voorstellen, hè, dan staat dus daar je lieve zus, waar je zo om gehuild hebt, die je niet missen kon, die staat er weer voor je. Ja, je opa. Dan deinen ze toch terug. Ja, natuurlijk is er blijdschap gekomen. Natuurlijk hebben ze elkaar omhelst op een gegeven moment. Maar de eerste reactie, schrik. Het hoort niet bij deze bedeling. Het hoort eigenlijk bij, ja, bij God. Bij het koninkrijk van God. Bij de hemel. Het hoort niet bij deze aarde. Het hoort niet bij ons leven. Het is iets bovennatuurlijks. Ja, en daarom kan de discipel heel goed begrijpen. Ze waren die blind, ze zagen hem wel. En ze dachten toch, hebben we net gelezen, dat ze een geest zagen. Nou ja, wat een geest is, ja, die kun je toch niet zien. Dat zei de Heer Jezus gelijk ook, die kun je niet zien. De engelen kun je niet zien, of ze moeten een gedaante aannemen. God kun je ook niet zien. Nee, want die is een geest. En dat zegt de Heer Jezus ook, een geest heeft geen beenderen, geen vlees en geen beenderen. En dat heb ik wel, zei hij. Ja, toen mochten ze dus zijn handen en zijn voeten zien. Dat liet hij dan allemaal zien. Om te bewijzen dat hij het echt was. En dat maakte juist die schrik zo groot. Hij is het echt. Terwijl we hem toch aan het kruis hebben zien hangen. Daar hebben we toch getuigen van geweest zijn dat hij voorzichtig naar het graf gedragen werd. We hebben gezien waar hij gelegd is. We hebben de begrafenis meegemaakt. Ja, dat was allemaal dus zomaar. En waarom heeft de Heer Jezus zich dan zo levend vertoond aan hen uit liefde, uit bewogenheid met onze onkunde, ons kleingeloof, ons ongeloof. Ja, dat heeft hij gedaan. Zal hem wel een beetje zeer gedaan hebben, hè, dat ze twijfelden. Maar ja, dat zei hij dan ook, maar hij neemt de twijfel dan ook weg. Maar er is nog wat anders. Er is nog heel wat anders aan de hand. Waarom je kunt begrijpen dat er twijfel en ongeloof was. Want de Heer Jezus was het wel. Ze zeiden wel tegen elkaar op een gegeven moment. Ja, we hebben de Heer gezien. Hij is echt opgestaan. Maar de Heer Jezus had toch ook eens een verheerlijkt lichaam. En dat hebben we ook nooit gezien. Wat dat is. Een verheerlijkt lichaam. Dat was hier nog nooit op aarde vertoond. Een mens met een verheerlijk lichaam. Wat is een verheerlijk lichaam? Dat is een onsterfelijk lichaam. Lazarus was ook opgewekt, maar die kreeg het tijdelijke leven weer terug. Ja, die moest 's avonds weer eten en zo. Die kon vallen, ziek worden, hij is weer overleden. Hij kreeg zijn tijdelijke leven terug. Dat was ook al groot, maar toch, ja. Maar hij had geen verheerlijk lichaam, en Jezus wel. Een verheerlijk lichaam. Dat betekent dat het is een lichaam dat geen enkele macht boven zich heeft. Je staat nooit voor een gesloten deur. De Heer Jezus die kwam bij de discipelen en ze hadden de deur op slot gedaan, maar daar gaf hij niet om. Hij stond zo binnen. Er is een discussie over geweest, hè? Niet zo lang geleden nog. Alsof de Heer Jezus wel door die deur moest. Je moest eerst kloppen dan, hè? Kloppen. Ja, kloppen, ja. Maar dat is niet zo, hoor. Je hoeft niet te kloppen als je een verheerlijk lichaam hebt. Hij stond boven alles en iedereen verheven. Hij kwam dus niet zomaar uit het duister, waar hij dus niet gezien werd. Hij bevond zich in het duister en opeens kwam hij naar voren. Zagen ze hem? Nee. Nee, een verheerlijk lichaam. Dat slaat niet voor gesloten deuren. Dat heerst over alles. Dat is een lichaam dat iedereen zal krijgen die van de Heer Jezus is. Zo'n lichaam, ja. En daarom kon hij ook met dat lichaam, toen hij zijn discipelen zegende, naar de hemel varen. Ja, hij kon de aarde achter zich laten. Kunnen wij niet, hè? Nee, we zitten vast aan de aarde. Maar hij wel. Dat is een verheerlijkt lichaam. Wel nu, dat hadden ze dus nog nooit gezien. En daarom kan er dus twijfel komen. En wat is dat allemaal? Dat de Heer Jezus aan hen verscheen, maar opeens ook weer verdwenen was. Ja, dan was hij niet nergens. Nee, hij is altijd ergens. Als je een lichaam hebt, dan ben je altijd ergens. Maar niet bij hun, maar altijd ergens anders. Dat is dus iets bijzonders, hè? Daar zijn we niet aan gewend. En toch liet de Heer Jezus zich zo zien. Niet om hen op de stuipen op het lijf te jagen, schrik te bezorgen, maar juist om hen te troosten. Te troosten. Ja, natuurlijk, te troosten. Want wat wou dat verheerlijkte lichaam zeggen? Daar ging een preek van uit. Dat wilde dit zeggen: ik heb de dood overwonnen. Ja, die ligt aan mijn voeten. Die ligt aan mijn voeten. Ik heb de dood overwonnen. En dat komt omdat ik een macht nog oneindig veel groter dan de dood overwonnen heb. De zonde. De zonde. Die heb ik overwonnen. De zonde macht. De invloeden van de zonde. Heb ik overwonnen. Ja, door mijn liefdewerk. Door mijn bloed. Dat reinigt van alle zonde. Dat wilde de Heer Jezus dus die 40 dagen lang zeggen. Ik heb overwonnen. Ik heb de prijs betaald. Ik heb de schuld weggenomen. Ik heb de wet volbracht. Het is alles volbracht. En dat wilde hij nu laten zien. Daarom vertoonde hij zich al die dagen lang als een overwinnaar, als iemand die gezegevierd had over de hel, over de dood, over allerlei machten, boze machten, en over die allergrootste macht, de zonde. En geliefde gemeente, zo'n zaligmaker heb u nou nodig? Ja, zo een. Een volkomen zaligmaker, die het echt is, waar je echt op vertrouwen kan. Die echt meent wat hij zegt, want dat had hij ook allemaal beloofd dat het zo zou gaan. Waar is weer vergeten natuurlijk, maar dat had hij wel gezegd. Een zaligmaker waar je op aan kan, als je nog in deze bedeling zit. Als je nog heel goed weet wat een graf is, wat de dood is, wat zonde is. Weet u dat ook? Dat weten we wel, hè? Of toch niet. De machten waaraan wij onderworpen zijn, ken je ze? Voel je de macht van die machten, die driehoofdige vijand? Voel je je eigen zwakheid, je nietigheid? Weet je ervan? De Heer Jezus zegt, hij is gekomen om dat te overwinnen, al die machten. Dat hoeven wij dus niet te doen. Kunnen wij ook niet. Wel nee, kunnen we niet. Hij wel. We hebben hem nodig, juist als je zit met die krachten en die machten om je heen, in je hart. Of zit je daar nooit mee? Die zonde bijvoorbeeld, hè? Ach, die zonde, altoos in mijn hart gevonden. Ja, kun je niet vanaf, hè? Nee, dat wist ik wel. Ik heb er ook wel een beetje ervaring mee. Maar hij staat erboven. Hij kan je ervan afhelpen. Ja, door zijn woord en geest doet hij dat, door het bloed dat hij gestort heeft. Ja, dat er vergeving is, maar ook vernieuwing. Vernieuwing. Als het goed is, wil je dat. Wil je een nieuw mens worden. Wekt dat nieuwe leven dat de Heer Jezus zo duidelijk laat zien hier. Hier ben ik. Wekt jaloezie, nou ja, jaloezie, begeerte op. Of niet? Een begeerte? Ja, natuurlijk, we willen van een ziekenhuis en de dood en zo. Zulke dingen willen we graag af. Maar ook van de zonde, hè? Om daarvan af te zijn. Zou je er vanaf willen zijn? Kan. Dat kan. Kijk maar naar Jezus en laat zichzelf zien als de levende. Die daarvan verlost. Hij wilde zich laten zien als degene die alles gedaan had. Er hoeft niets meer bij. Er hoeft niets bij van ons. Kijk maar naar de Heer Jezus. Hij staat er als de levensvorst. En wordt door de Vader straks opgenomen. Aangenomen kun je ook zeggen. Door de Vader is het werk goedgekeurd. Aangenomen. Er hoeft niks bij. Wat zou erbij moeten? Ik zou het niet weten. Maar er kan ook niks van af, hè? Dat is misschien nog een grote troost. Want je leert wel dat je het verzondigt. En dat doen we dus wel. Verknoeien, verprutsen. Zodat je moet zeggen, al ben je een David, de man naar Gods hart. Wil mij uw naam ter eer, o mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Ja, ja. Dan is het toch dit het antwoord dat de Heer Jezus nou juist daarvoor gekomen is. Ja, het is niet een soort opscheppen van kijk mij eens, maar kijk eens goed naar mij zoals ik ben, zult u ook zijn. En van die zonde waarvan je denkt ik heb het weer verprutst, dus kan voor mij niet. Nee, zo denken we dan. Het is weer verknoeid. Nee, want ik ben toch geen kind van God, nee. Nee, want als je weet hoe ik van binnen ben, kan nooit met genade bestaan. Dat denk je dan. Zit je toch weer naar jezelf te kijken. Ja. En de Heer Jezus vertoont zich juist aan zulke mensen. Wat u dan moet doen, u moet u laten zien zoals u bent. Ja. Hou je niet groot, hou je niet goed. Maar kom zoals je bent. En dat past precies bij elkaar. Zo'n rijke Christus. En die arme zondaar. Ja, die passen in elkaar. De Heer Jezus heeft in de tweede plaats ook bevelen gegeven. Want dat hij nu zo is en dat hij dit gedaan heeft, dat moest dan verkondigd worden. Een bevel. Ja, een bevel. Hij heeft dus niet aan de discipelen een vriendelijk verzoek gericht. Zouden jullie dan nu de wijde wereld in willen gaan om dit te vertellen? Nee. Geen verzoek. Als je een verzoek richt tot iemand, dan is diegene aan wie je dat verzoek richt, de meerdere, hè? Wil u dat voor mij doen? Wil u dat voor mij doen? Nee, hij richt geen verzoeken naar ons. Bevelen. Natuurlijk, hij is toch de koning en de koning kan bevelen. Wat zijn dat voor bevelen? Dat woordje bevel, dat lusten we natuurlijk niet zo graag. Het komt niet in ons woordenboek voor. Dan gaan we een beetje stijgeren, hè? Een bevel, dan denken we nou, ik zoek het zelf al uit, weet je wel, een bevel. Ja, maar dat is toch echt wel nodig. De discipelen moesten zich aan de koning onderwerpen. Wat beval de Heer Jezus dan? Wel dit, dat het evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd overal gepreekt moest worden. Dat is het bevel. Ze moesten overal heen. Beginnen in Jeruzalem, die goddeloze stad, moesten ze niet overslaan. En de rest van de wereld, net zo goddeloos overigens, daar moesten ze naartoe. Ja, met het evangelie. Hè? Met de boodschap van een levende Christus. die de vijanden had overwonnen. Die een weg heeft gebaand waar geen weg was. Een weg vanuit de dood naar het leven. Zo'n weg heeft hij gebaand. En dat moest overal verteld worden. Vanwege, nou ja, waarom? In de eerste plaats vanwege zijn eer. Dat heeft hij nu verdiend. Dat hij dit nu gedaan heeft, dat moet gewoon iedereen weten. Ja, toch? Wat een held doet, dat staat, een sportheld dan bijvoorbeeld, hè, dat staat dan maandags in de krant. Ja, dat moet iedereen aan weten. Die heeft het gewonnen. Ja, die had de eerste, die had de tweede, die had de derde prijs, dat moet iedereen weten. Ja, als dat niet in de krant staat, dan worden die helden boos, hè. Dan worden ze boos. Ja, het moet in de krant. Ze zijn helden. Maar zo is het met deze held ook. Ja. Deze held heeft het allergrootste en rijkste en heerlijkste wat je bedenken kunt gedaan. En dat is niet in een hoek geschiet. En dat moet verteld worden. Daar heeft hij recht op. Dat gaat om zijn eer wat hij gedaan heeft. En daarom zegt hij het ook als hij met de discipelen om de tafel zit. En het heilige avondmaal inzet, stelt. Doe dit, vier dit tot mijn gedachtenis. Denk aan mij. Denk aan wat ik gedaan heb. Dat moet je doen. Dat is hetgeen wat God vraagt. Gedenken. Gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. Ja, het is om zijn eer natuurlijk. Hij heeft de hemel verlaten. Hij is in de dood geweest. En wat voor een dood? Ja. Dat was niet dat het moment dat hij de laatste adem uitblies. Toen was het de strijd gestreden. Dat is een kindergebed al gebeden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar daarvoor, hè, daarvoor. Die verschrikkelijke dood, de nederdaling ter helle. De verlatenheid. Dat was de prijs die hij betalen moest. En hij wilde dat ook, terwijl hij niets gedaan had zelf. Voor anderen deed hij het allemaal. Moet dat dan niet verkondigd worden? Moet dat verzwegen worden? Dat is zijn eer te na. En daarom beveelt hij het. Hij beveelt het. Ja, dat is dan duidelijk, hè? Een bevel. En ze zijn de wijde wereld ingegaan met dit woord. Een bevel. Ja, want de wereld zit in nood en ligt in verlorenheid en schuld voor God. En ze weten het niet. Net als die mensen, die arme stakkers, die rustig op bed liggen en het huis staat in de fik. Ja, en als het dan ontdekt wordt, ja, dan wordt er geen vriendelijk verzoek gericht of je eruit wil komen en zo. Nee, een bevel eruit! Ja, en dat is dat bevel wat de Heer bedoelt, hè. Eruit! Ja, want de mensen die het niet weten, ze gaan toch een eeuwigheid tegemoet. Ze hebben een schuld en ze weten het niet. Ze hebben een heiland en ze weten het niet. Er is een weg naar de zaligheid en ze weten het niet. En daarom dat bevel. Hè? Daar ziet u het hart van de zaligmaker. En weer zo'n hart van liefde. Na in die wereld zo'n ontvangst te hebben gehad. Ja, ook door de heidenen, maar vooral door de godsdienst. Daar heeft meester last van, hè. Door de godsdienst aan het kruis geslagen. Nou, dan zou je toch zeggen, nou, ik ga. Nou, hij gaat wel, maar ze moeten wel door de hele wereld heen het evangelie verkondigen. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Hij komt met een bevel, net zoals Johannes de Doper. Die zei ook niet van, nou, zou jullie je willen bekeren en mocht het voor jullie nog maar eens kunnen en zo. Nee, helemaal geen bezoeken en geen wensen. Geloof, bekeert u en gelooft het evangelie, zo deed Jezus het ook. Bekeert u en gelooft het evangelie. En dan moet je niet aankomen, ja, we kunnen niet. Kunnen we dat nou? Ja, weet je, dat bevel, hè. Dat bevel, dat gaat gepaard met het werk van de Heilige Geest. Want u hebt het ook wel gelezen in onze tekst. Hij heeft door de Heilige Geest bevelen gegeven. Die zat erachter. Ja, we bidden wel eens of de preek mag zijn naar de zin en mening van de Heilige Geest. Nou, dit is een preek naar de zin en mening, de bedoeling van de Heilige Geest. Een bevel. Ja, en dat wil de Heilige Geest zegenen. Ja. Zodat je schrikt. Het huis staat in de fik. Zodat je eruit gaat, zo snel mogelijk. De deur uit. Je vege lijf redden. Dat doet de Heilige Geest. Kijk maar op de Pinksterdag. Wat we straks weer hebben, hè, de Pinksterdag. Petrus die had ook een preek en die maakte ze aan schrikken. Dat is wel eens goed, hè, als een mens schrikt. Ja. Van sommige dingen kun je zo vreselijk schrikken dat je er bijna een hartverlamming van krijgt. Maar je kunt ook je wakker schrikken. Zalig schrikken. Petrus had ook een scherpe preek. Jullie hebben hem gekruisigd, zei hij. En daar schrokken ze zo van, want ze waren zo vroom, die mensen. Ja, ze zaten op het Pinksterfeest met z'n allen. Het waren allemaal godsdienstige mensen. Dan zegt zomaar Petrus, zo'n mannetje zegt daar dat ze de Messias gedood hebben. Dat geloven ze. Dat is de Heilige Geest. En ze schrikken er zo vreselijk van dat ze zeggen... Wat moeten wij doen? Wat moeten we doen? We kunnen niet zo blijven. Daarom dat bevel, hè? Het moet ons wakker schudden. Want die slaap die we slapen, dat is een slaap waar we voor kiezen. Hè? De slaap is doods en daarom zegt Paulus ook, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Dat is het bevel. Hè? En daarom is het heel goed dat het ook in onze belijdenisgeschriften staat. In de Dordtse Leerregels kun je het lezen, dat het evangelie gebracht moet worden overal. Met bevel van bekering en geloof. Met andere woorden, je kunt het wel naast je neerleggen. En doet een mens ook, maar het kost wel je leven. Maar het kost je leven. Ja, je kostbare ziel kost het dan. Die gaat eraan. De eeuwige dood brengt dat. Waarom zou het gesterven? Bevel. De Heilige Geest paart zich daaraan. Hè? Dat is dus naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Niet komen met een verzoek. Zou u alsjeblieft ook willen geloven? Of zo'n vrome wens. Hè? Wat ik wel eens hoorde van een dominee. Mocht de Heer er nog eens één van jullie willen bekeren? Nou, dat is heel wat anders dan wat de Heer Jezus hier zegt. Beveel ze. Hè? Bekeert u en gelooft het evangelie. Geen vrome wensen. Naar de Heere toe zeker niet, want de Heere die komt hier zelf met het bevel. De Heer Jezus geeft hier zijn discipelen het bevel en zo moet dus ook de prediking zijn. Vanwege onze situatie, vanwege de nood waarin we terechtgekomen zijn, vanwege de schuld die we hebben, die we niet af kunnen betalen, vanwege de ellendige omstandigheden. Daarom komt hij met een bevel. En de Heilige Geest is het die dus de discipelen heeft aangegord. En daarom durft Petrus, die eerst niks durfde. Nee, niks. Ja, wel in de discipelkring. Maar als hij buiten de discipelkring, dan durfde hij niks. Hè? Nee, dat weten we van Petrus. Maar nou staat hij dus in Jeruzalem. En durft hij tegen al die mensen de waarheid te zeggen. Dat is de Heilige Geest. En het heeft nota bene 3000 zielen gered op die ene dag. Hè? 3000 zielen. Toen ze vroegen, wat moeten we doen? Is er nog een weg? Is er nog een middel? Dan heeft Petrus het antwoord. Ja, bekeert u en gelooft het evangelie. Daar gaan we vanavond nog later, nog nader op in. Op deze uitspraak, maar hoe ontstaat het geloof? Want het moet wel geloof worden natuurlijk, ja. Nou, dat doet de Heilige Geest dan. En die kan het ook heel liefelijk doen, hoor. Ja, heel liefelijk. Want Paulus die zit daar bij Lydia, dat is een voorbeeld uit Handelingen. Hè? Een paar vrouwen zitten daar, Joodse vrouwen. En Paulus spreekt. En er gebeurt helemaal niks bijzonders. Geen bliksemstraal uit de hemel. En Paulus verheft geen barse stem. En je moet je bekeren. Nee, hij preekt gewoon Jezus Christus en die gekruisigd. En het hart van Lydia gaat open. Zat dus dicht, maar ging open. Zo kan het ook. En die stokbewaarder dan, die gevangenbewaarder, ging het heel anders. Zo kan het dan ook. Maar het is altijd de Heilige Geest. En dan gaat het bij ons kerkmensen vaak zo op zo'n manier dat het... Vanaf je jeugd weet je ervan, hoor je ervan. Dan moet je niet zeggen, dan moet het allemaal zo gaan, het moet zus gaan, geen stramien of geen systeem. Daar houdt de Heilige Geest niet van. Die wil vrij zijn, hè? Die is net als God de Vader, is vrij. Handelt vrij. Hij is een autoriteit, hij zoekt het zelf wel uit, wat hij doet en hoe hij het doet. En dan vaak gebeurt het ook met liefdekoorden. Ja, dat je door de liefde van God getrokken wordt. Dat je bijvoorbeeld zegt, o Heer, wat heb ik er toch verknoeid. En dan komt u weer. En dan gewoon met dit evangelie, waar heb ik dat aan verdiend? Nou, nergens aan. Nou ja, nergens aan. Aan Jezus werk heb je dat verdiend. En dat kan je dan klein maken. Ja, gebeurt vaker, hè. Dat je vanaf jongs af aan mee opgroeit. En dat je de dingen leert vanuit de Bijbel. En dat je door Gods goedheid getrokken wordt. Je leert op de duur allemaal wel wie je bent en wie Christus is, hoor. Daar zorgt de Heilige Geest ook wel voor. Geen zorg over het werk van de Heilige Geest. Die leert dat vanzelf wel. Maar dat leren, hè. Ja. Dus, nou goed. En dan krijg je de derde gedachte. Want hoe gaat het dan? Dat er mensen ook tot bekering komen. Nou, daar heeft de Heer Jezus heel veel van verteld. Hij had het altijd tenslotte over het Koninkrijk van God. En daar had hij het ook steeds over met de discipelen. En vandaar ook een vraag, als ze dan samen naar de Olijfberg wandelen, waar de Heer Jezus naar de hemel zal varen, dat ze zeggen, zult u in deze tijd het Koninkrijk oprichten? Want ja, de Heer Jezus had er altijd over, dus daarom die vraag. Maar het gaat erom dat het koninkrijk gezien moet worden als iets dat nu er is. Dat er nu is. Het gaat, de Heer Jezus, ook over een toekomst. Daar hadden we het over, een paradijs voor je. Hè? Ja. De zaligheid die wacht, de overwinning. De eeuwige zaligheid, het eeuwige leven, dat ligt voor je. Maar het heeft een begin hier in mijn hart en hier in deze tijd. Het heeft een begin hier op aarde. Het moet een begin hebben hier op aarde in mijn leven. Het Koninkrijk van God is rijk, maar het heeft een deur. Hè? U kent het verhaal misschien wel van Spurgeon, die een mooi verhaal had over een prachtig huis, allemaal ramen. Mooi licht van binnen, het licht straalde naar buiten. Je kon naar binnen kijken, je zag allemaal feestende en blije mensen. En Spurgeon dacht, ik ga ook naar binnen. Hij liep om het gebouw heen, maar er was nergens een deur. Er was geen deur. Nou, hoe kom je nou zonder deur naar binnen dan? Nou, zegt u, maar het Koninkrijk van God heeft een deur. Ja, een deur. We noemen het ook wel eens de enge poort. Niet omdat het griezelig is, die poort. Dat is de brede poort aan het eind van je leven. Als je naar de hel gaat, die is echt griezelig. Smalle poort, omdat je er als een arm zondaar doorheen moet, als iemand die beleidt, ik heb tegen u, o Heer, zware menigmaal misdreven. Je moet dan kloppen, hè? Ja, kloppen. En dan kom je binnen. Er is een deur. En dat is nu het beeld van het Koninkrijk der Hemelen. Het heeft een begin. Het heeft een deur. Je kunt naar binnen. Er is een mogelijkheid om zalig te worden. Er is een weg naar de zaligheid. En dat is de Heer Jezus zelf. Als hij spreekt over de dingen die het Koninkrijk van God aangaan, dan heeft hij het altijd over zichzelf. He, dat kan een dominee niet doen, maar hij wel, eigenlijk. He? Ja, hij heeft altijd over zichzelf. En dan krijg je hoop en moed en verwachting. En dat doet de Heer Jezus nu in het eerste boek van Lucas, maar ook in het tweede. Dan gaat het Koninkrijk van God, dat wordt dan gepredikt. Als een koninkrijk dat God in Christus heeft opgericht. En nu roept hij. Nodigt hij. Ja, dat is toch ook een kant. Ja. Want moet je niet vergeten, bij bevel zou je kunnen denken, nou, bevel. Maar hij nodigt zo vriendelijk, hè. Ik ben de deur, die door mij ingaat, zal behouden worden. Of kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Als je vermoeid en belast bent, ergens om, dan weet je waar je naartoe kan. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. De Heer Jezus, ja, ze twijfelden wel wat en er was ongeloof, maar ze waren niet bang voor hem. Nee, voor de Heer Jezus hoef je ook helemaal niet bang te zijn. Waarom? Waarom zou je bang voor hem zijn? Die zo goed en zo vriendelijk is. Ja, je hebt zeker wat op je geweten. Nou, als je wat op je geweten hebt, dan kun je bang zijn natuurlijk. Maar niet voor de Heer Jezus, maar juist naar hem toe. Ja, hij wast je geweten. Hij verlicht je geweten. Hij is degene die je helpt. Die je de weg ook wijst. Weet u de weg niet naar het Koninkrijk van God? Weet u het niet of u het wel, of het wel voor u kan en of u wel zalig kunt worden? Moet je bij hem zijn, de koning die wijst de weg. Hij zegt, kom maar, ik zal je wijzen. Volg mij. Ja, en door de prediking van het Koninkrijk der Hemelen ontstaat het geloof, de overgave aan hem, het vertrouwen in hem. Niet meer kijken naar wat je zelf hebt en wat je zelf bent, maar de overgave aan hem. Geliefde gemeente, dat zijn die drie lijnen die je in het begin van Handelingen 1 tegenkomt. Sprekende van de dingen die het Koninkrijk van God aangaan. Daar gaat het naartoe. Dat is zeker. Wat er allemaal nog in de wereld gebeurt, ik weet het niet. Allemaal narigheid, vermoed ik. Toch? Maar het gaat naar het Koninkrijk. Het gaat naar de eeuwige zaligheid. En de vraag is natuurlijk, ja. Zal ik daar ook deel aan hebben? Kun je nu weten? Afwachten, dat is natuurlijk raar, dat doe je niet. Nee, moet je niet doen, afwachten. Nee, waarom? Je moet het heden der genade, het bevel, hè? Heden is er zaligheid. En dat voor de grootste der zondaren, hoor. Je komt ze tegen in Handelingen. Nou, en die tot de Heer Jezus kwam, heeft hij nimmer afgewezen. Vanavond horen we er meer over. Dus, zondaars, wilt u vrede hebben voor uw rusteloos gemoed? Zoek het niet in spinnenwebben, maar in Jezus' dierbaar bloed. In zijn zoendood, in zijn lijden. Dan zult u in hem verblijden, want hij is de vriend in nood. En zijn goedheid en zijn goedheid is voor ons oneindig groot. Arme zondaars mogen komen. Hoe strafschuldig, hoe onrein. Zondaars hebben niet te schromen. Jezus zal hun redder zijn. Zondaars hebben niets te duchten. Als ze maar naar Jezus vluchten. Want hij is de vriend in nood. En zijn goedheid is voor ons oneindig groot. Amen.